Goedemorgen, broers en zussen. Ik heb een kort stukje voorbereid. Kort, maar heel pittig en krachtig. En een uniek stukje eigenlijk voor Matthäus. En ik kan wel ondervonden dat Matthäus er een zwaai aan heeft, om het zo te zeggen. Soms moeilijk te begrijpen hoe dat hij het verdeelt, zijn stukjes. Maar toch wel heel boeiend. Dat wilde ik toch wel eventjes delen met hun. Matthäus 8, vanaf vers 14 tot 17. En Jezus kwam in het huis van Petrus en zag diens schoonmoeder met koorts te bed liggen. En hij vatte haar hand en de koorts verliet haar. En ze stond op en diende hem. Toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot hem. En hij dreef de geesten uit met zijn woord. En die ernstig ongesteld waren, genas hij allen. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij zeide: Hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten heeft hij gedragen. Tot dan. We zien hier dus de derde machtige daad van de serie van tienen dat Matthäus opgeschreven heeft. Ze zijn echt nog in blokken van drie opgedeeld, de machtige daden, in een stukje van Matthäus 8. En na ieder derde machtige daad volgt er een onderwijs of een lesgeving van de Lord himself. Maar, first thing first, gelijk of ze zeggen in Amerika, Jezus kwam bij Petrus op bezoek. Dat kunnen we gewoon zien in de tekst. En ik zag Petrus zijn schoonmoeder liggen. Jezus kwam daar en ze lag daar ziek van de koorts. Nu, ik kon niet te veel mopjes vertellen of grapjes van schoonmoeders. Dat is gevaarlijk, zeg het. Allee, goeie. Mogen er bij laten. Nu, en dient dit, had men niet veel keuze. Als je ziek werd, werd de kans op sterven groot. Veel geneesmiddelen worden er niet. De dokters worden er ook nog niet tevreden. De mensen die daar aanwezig waren, waren meestal boeren. Alles wat dat ze kweekten, alles wat dat ze hadden om te kweken, was om te overleven. Dus ze hadden niet te veel op overschot. Wat dat ze kweken was voor te eten. Die mensen hangen enorm af van hetgeen wat dat ze doen. Als er iets misloopt, kan dat wel van hun een redelijk gevoel betekenen. Maar we zien, dat is, like bij de melatsen, door aanraking wordt ze genezen. En direct daarna staat ze op en begint ze aan te eten. Wat dan niet straf is. De vrouw in haar koninkrijk, toen in die tijd. Dat is nu niet voor seksistisch te doen, maar ik wil zeggen, de vrouw zat in de keuken en dat was haar heiligdom. Het is misschien best als min dan niet steek, want anders had er niet te veel gegeten worden, geloof ik. Maar ook getuigen aanwezig. Hè? Dat was wat dat ze deed, en dat was ook het beste wat dat ze deed. Ze gaf het beste van haarzelf voor aan de Heer Jezus te geven. Dat was het enige wat ze ook kon doen als dank. Maar dat was ook alles wat ze deed. Uit dank. En dat is misschien wel een kleine hint. De rest, wat dat volgt hier, dat we in de tekst zien van machtige daden, die niet bij name genoemd worden, maar wel door zijn woord, worden er mensen hersteld. Als we dat lezen, worden we niet echt meer van ons voetstuk geblazen. De eerste niet treffen mensen die ernstig ongesteld worden, zieken enzovoort. Dat is geen echte wow-factor meer van ons, maar kun je garanderen voor de mensen die daar ter plekke worden. Dat was mind-blowing. Dat zijn dingen die ze nog nooit gezien hadden. Wat dat een enorme impact had op die mensen. De racing van machtige daden die de Heer tussenin doet. Geesten uitdrijven. Mensen die ernstig ongesteld worden, pijzen nu niet terecht dat de houdt naar de wijze der vrouwen die ongesteld zijn. Dat ze hun ziek of niet met de been ofzovoort. Dat waren enkele van die machtige daden die in de tussentijd gebeurden. Wat dat Matthäus niet te veel over uitweekt. Maar, hetgeen wat dat volgt, is wel een serieuze ommezwaai. Wat dat Matthäus doet. Allee, in het begin was het toch wel even denken van, allee, vers 17, wat doet dat hier? Al deze machtige daden, dat de Heer Jezus deed, waren om een reden. En dat staat er ook geschreven. Omdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd. Hier komt dus nu het stukje tussengedeelte over de lering. Jesaja zegt, hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte heeft hij gedragen. Er is hier het wat dat niet klopt. Er is hier iets heel uitzonderlijks aan de hand. Wat klopt er hier niet? We gaan dat moeten dichter bekijken. Laat me het ook dichter kijken. Jesaja 53, vers 4 en 5. Je mag dat opslaan, je moet niet van voorlezen. Het alombekende vers natuurlijk. Verzeker zijn van Jos Stokpaardjes, nummer 35, ik weet het niet zo wit. Nochtans, onze ziekten heeft gij op zich genomen en onze smarten gedragen. Wij achterhielden hem voor geslagenen en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Een eindje verder ving je in vers 9. En men staalde zijn graf bij de goddelozen, bij de rijken was hij in zijn dood. Maar wat is er hier dus nu het probleem? Waarom smit Matthijs dat ertussen, dat stekje? Het had er één. We kennen allemaal die passage. Maar wat doet de dienstknecht hier juist? Iemand die... Nou, wat doet het? Hij sterft. De vader maakt zichzelf een offer door de Heer Jezus. Een asjaamoffer, like of dat we al gezien hebben bij de Melaatse. Maar wat doet dat hier? De Heer Jezus is niet dood, like of dat Matthäus schrift. Hij is bezig met machtige daden aan het doen. Hij is niet dood. Hoe draagt hij toen al onze ziektes? Al onze kwalen? Daarvoor moet men toch een klein beetje meer uitleg verkrijgen bij. En dat is ook door de profeet die begint met en ten niet Jeremia. In het verloop van Jesaja 52, wordt dan we zien dat volk Israël in ballingschap is in Babylon, en ze mogen vertrekken. Het vertrek, de doortocht of de uittocht, lek of dat je het wel noemt. En de dienstknecht kan lijden en sterven. Dat wordt vernoemd in Jesaja 53. En in Jesaja 54 komen ze aan in Jeruzalem. Een enorm duidelijke passage die verwist naar de nieuwe Exodus. We zien dat de knecht hun monden draagt en hun ziekten draagt. Maar we hebben kunnen zien hoe ziek dat volk toen is op dat moment. Jesaja 1, vers 6. Het gehele hoofd is ziek. Het gehele hart vol krankheid. Van de voetzool af tot de schedel is er niets gaaf. Wonden, striemen en verse kwetsuren, die niet uitgedrukt zijn, nog verbonden, nog met olie verzacht. En toch draagt de knecht hun ziektes en wonden. Het is onder volharding en ongehoorzaamheid die het onder zo maakt. Ze zijn niet trouw aan de wet, zo ze zeggen. In Deuteronomium 28, en dat vond ik wel frappierend. In Deuteronomium 28, vers 15, kunnen we lezen wat dat er gebeurt als het volk de Torah niet naleeft. En dat zegt de Heere God, dat zegt Yahweh. Maar indien hij niet luistert naar de stem van de Heer, uw God, en niet al zijn geboden en inzettingen die ik u heden opleg naast de onderhoud, dan zullen volgende vervloekingen alle over u komen en u treffen. Voor de mensen die dat willen verder lezen, dat stuk, dat is nog een vers op 38 geloof, om me niet mispakken, ten nog een einde. Maar daarin volgen er een serie van drama's, ziektes, dat de mens niet kan inbeelden, hoe erg dat kan lopen. Alle rampen van Egypte worden daar slechts maar een deel van. Waarvan dat Melaatsheid, want de eerste keer dan kan zeggen, ook al een onderdeel is. Maar het is echt verschrikkelijk. Je kunt het niet inbeelden als je het niet meegemaakt hebt. Maar je wil het ook niet meemaken. Like of dat beschreven is. Dus, om die naar te vasten voor de mensen die het toch voorlezen. Misschien van de week het wel. Kleine hint. Het volk denkt dat het uit ballingschap weg is. En dat ze een nieuw land verkrijgen. Zoals bij de eerste keer. Bij de eerste Exodus. Maar niks is minder waar. We zien dat na de eerste uittocht van Egypte, God zijn aanwezigheid duidelijk maakt door zijn heiligheid in de tabernakel / tempel later vervult. Dat gebeurt niet als ze binnenkomt in Jeruzalem. Ze bevinden dus nu er nog steeds in ballingschap. En we zien dat de knecht hun ziektes van tijdens hun ballingschap draagt. Dat wil zeggen dat door de machtige daden van de Heer Jezus, door wat dat hij doet, dat hij vernieuwing brengt, herstel, reiniging, zegen. Het draagt onder onreinheid, maar niet alleen van het volk, maar dat van de totale mensheid. Het brengt dus naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De mensen van tot de verbondsvolk pezen dat hij gekomen is om hen te verlossen uit hun staat van ballingschap. Maar voor velen loopt dat anders af. Ze bezien de knecht. Ze bezien de Heer Jezus als een geslagene, als een vervloekte en als een onreine. Niet wetende dat die is die nu de oordeel draagt. De Heer nam onze smaden en onreinheid en zonden en tekortkoming op zichzelf. En het ondenkbare pijn geleden, slagen, verwonding en alles wat dat Deuteronomium ook had opnoemd. En dat was eigenlijk bedoeld voor ons en voor het volk. En dat is het punt wat dan Matthäus is wel laten zien. We hebben het sterven van de Heer Jezus nodig. De Heer Jezus draagt de ziektes van zijn volk, draagt de schulden van zijn volk. Zelfs als hij nog niet gestorven is, het brengt herstelling van voor zijn dood, van voor zijn offer. Al lang voor zijn dood draagt de Heer Jezus de zon en tekortkoming en ziektes van zijn volk. Vele mensen zeggen dat dat maar pas gebeurt met zijn dood, of na zijn dood, of met Pinksteren. Maar er is niks daarvan weer te vinden in de schrift. Dat is echt wel, dat gebeurt vanaf toen. Jij is al bezig, mensen. Hij is degene die het volk de uittocht verleent, de nieuwe Exodus. Wie er mogen achter hem gaan. Zou je kunnen zeggen bijvoorbeeld, oké, de Heer Jezus geneest die mensen, maar zou je kunnen zeggen dat hij niet zichzelf onrein maakt, door het dan op hem te nemen? Melaatsheid, blindheid, koorts. En wat zou dat kunnen zeggen? Je zou dat misschien wel kunnen zo interpreteren. Maar wat gebeurt er dan met die ziektes dat hij draagt? Wordt hij toch zelf ziek? Uit alles wat dan me en van de Heer Jezus die opgeschreven is, zijn daden, zijn woorden, kunnen we dat nergens vinden dat de Heer melaats wordt, of blind, of ziek. Misschien moet men het wel zo bezien, dat de Heer Jezus heilig genoeg is, om al die ziektes en al die kwalen te kunnen dragen, en dat hij er komaf mee maakt. Dat is hetzelfde wat dat hij ook doet op het kruis. Hij absorbeert als het ware de dood. En daarna de opstanding. Het is wel zo dat het volk hem ziet als een onreine. Omdat hij de ziektes op hem neemt. Dan gaat verdikken gaan eten met fariseeën enzovoort. Allee, is dat wel normaal? Daarmee ook het feit dat ze hem zien als een verstotene. Als een onreine beschoon. Als vervloekte, omdat hij later ook nog volgens de schrift hangt aan een hout tussen hemel en aarde. Vanuit een Joods standpunt, moet wel eens op zien, als een Joods standpunt, kun je een relatie zien tussen ziekte en zonde. Lekker of ik al eerder aanhaalde, zag Gods volk een ziekte als gevolg van een zonde. Met de melaatsen dan mogen zien als duidelijk voorbeeld daarvan. Dat zien we ook bijvoorbeeld met de lam die passeert door het dak, als de Heer aanwezig is daar. En de Heer verheeft zijn zon. En het gevolg is dat hij geneest. In het verzoeningswerk van de Heer Jezus zien we dat de ziektes genezen worden en zonden vergeven worden. Maar nog steeds is niet alles compleet, like of wat het hoort te zien. Ook na zijn dood is het nog steeds zo. Niet alles is compleet. Dat gebeurt pas bij zijn verschijning en heerlijkheid. Dan pas is het plaatje volledig. Geen ziekte meer, geen tranen meer, geen pijn meer. Zo mag je. Met dat tekstje hier uit de profeet Jesaja wil Matthäus het wat duidelijk maken. Dat de machtige daden die de Heer Jezus doet, een veel verder strekkende bedoeling hebben. Matthäus toont dus dat Jezus met dat alles vernieuwing en herstel brengt. Maar niet alleen daar waar Jezus aanwezig is, maar ook in de toekomst. Jezus leidt zijn mensen, ons, naar een verlossing en eeuwigheid. Hij leidt dus naar een belofte en een beloofde nieuwe hemel en nieuwe aarde. En dat alles al van voor zijn dood. Het herstellende werk, het verzoenende werk, die de Heer Jezus doet, is op zich de weg openen, de wateren van de zee openen, om het in Exodus talen te zeggen, zodat we hem kunnen volgen naar wat dat hij ons had beloofd. En deze belofte, dat werd onze hoop. Zijn dood werd onze uittocht. We leven niet meer in ballingschap. We zijn verlost. En in tegendeel, vergeleken bij het volk, als ze Jeruzalem mochten intrekken, beter gezegd, en hun daar vestigen, zien we dat Gods aanwezigheid daar niet is. Maar we herkennen wel zijn aanwezigheid. We werden beelddrager in zijn tempel. Zijn aanwezigheid kennen we zeker. Hij woont in ons, door zijn geest. En ook dit kent nog niet zijn volledige volheid, maar bij zijn terugkomst, om dat te volle kennen. Elkaar ontmoeten en oog in oog staan met de hopen van ons leven. Wat wil je nog meer?